Voorzitter, er is ook nog een rondvraag. Is er iets voor mij verder rondvraag? Iets anders willen gaan doen.
Er zijn geen vragen op tijd ingediend voor de rondvraag dus. Welkom meneer Gedelle. Er staat dat u ondersteund wordt door de heer Hunting. Dus u mag ook aanschuiven. Ik kijk even hier. Gaat het om het stuk op afstand zetten van de gemeentelijke taken, belastingen in de BGHU? Ik kijk even, volgens mij waren hier geen extra vragen over gesteld. Het zit bij een ander onderwerp. Dit zal ook terugkomen in de raad. En daar zitten enkele beslispunten in. Neem dat vooral mee in uw betoog. Ik doe dit in één termijn. Dus u mag direct interrumperen. En ik ga bij u beginnen, mevrouw Blom, CDA.
Nou, dank u wel, voorzitter. We hebben wel even een aantal opmerkingen over dit stuk. In het besluit staat een aantal voorwaarden die risico's met zich meebrengen. Evenals genoemde risico's onder paragraafrisico's. Wij vinden dat er aardig wat zijn. En we missen dan ook alternatieven in het geval dat één of meerdere van die risico's bewaarheid gaan worden. Ik wil het college dus ook vragen hier een toelichting op te geven. Waarom geen wat als scenario's? Kan de wethouder ons meer inzicht geven in wat al die risico's voor een effect kunnen hebben op het financiële voordeel wat zo'n regionale samenwerking gaat opleveren? Als de constatering van de OR juist is ten aanzien van het feit dat de uitplaatsing duurder is en als risico's ook nog kunnen leiden tot hogere kosten, dan is het de vraag of we in hoeverre onze bewoners er echt op zitten te wachten dat wij deze samenwerking aangaan. Kortom, onze vraag is: kunt u garanderen dat het gemak van één aanslag niet leidt tot hogere kosten voor onze inwoners? En dat is hem.
Dank u wel, mevrouw Blom. Ik neem aan de heer De Jong van Ines Belang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst viel mij op bij het doorlezen van de stukken over dit onderwerp dat er iets heel raars plaatsvond ten aanzien van het stuk wat van de gemeente afkwam en wat van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad zegt halverwege pagina 1 over de besluitvormingsproces, dat vinden ze over wat betreft zorgvuldig met transparantie, ze is niet op de hoogte gehouden, etc. En dan zegt ze, dit is door de OR wel nadrukkelijk verzocht in de brief van 4 december 2013. En wat blijkt nou? Dat in het stuk van de gemeente staat op precies dezelfde datum dat ze juist van de OR een positief advies hebben gehad. Weet de OR niet wat ze schrijft of hebben ze een andere brief gekregen? Dat viel mij op. Ander punt is dat op diezelfde stuk staat van de ondernemingsraad, dat vond ik af en toe een beetje doemdenken, dat onder toezegging onvoldoende. Dat gaat de functie binnen de unit belasting kenmerken zich door een hoge mate van specialisatie. Deze functies zijn niet voor iedere medewerker als passend aan te merken. Toen dacht ik, is dat zo specifiek dat het bij andere gemeenten heel anders gaat? Hebben ze daar niet dezelfde deskundigheid, dezelfde specialisatie? Of zijn wij uniek, hebben wij een heel andere manier van hoe we dat met belasting omgaan, et cetera? Dus dat vond ik even een verontrustende opmerking. Ik denk, wat is hier het waarheidsgehalte van? Andere dingen die mij opvielen is gewoon dat als je kijkt naar de onderbouwing waarom het toch zou moeten plaatsvinden, dan zie ik dat in het stuk van de gemeente zegt van dat er een kans bestaat op extra inkomsten en vervolgens wordt die kans 100% ingeboekt om het sluitend te maken. Ja, dan denk ik gewoon dat het geen onderbouwing is, maar een document van wishful thinking. En dat vond ik een beetje verontrustend. En zo kom ik meer van dat soort dingen tegen. Een ander opvallend punt vond ik wat betreft de zwaarte en de besluitvorming. Hoe dat in elkaar stak. Er wordt in gezegd, we hebben nu 3 partijen en er komen er 5 bij. En dan denk ik, dat zijn die vijf gemeentes. Zeist, Nieuwegein, de Beeld, of zo, Nieuwegein, de Beeld, Houten, Bunneken en Lopik. We hebben nu drie partijen. Er wordt nergens gesproken in het stuk, naast Utrecht HDSR, waar HDSR voor staat, nergens toegelicht. Maar die heeft wel 40% van de... In de stemverhouding telt hij mee. Dus als je kijkt naar de 3/4 verhouding, dan is Utrecht met HDSR heeft 140 en ze hebben er 150 nodig. Dus ik vroeg mij af, is hier sprake van wie betaalt bepaalt, of gaan wij uit van een reële andere insteek, dat we zeggen, naar rato van het inwoneraantal, want daar gaat de belasting namelijk over. En dan krijg je een heel andere verhouding met Nieuwegein met 60 plus 1000 inwoners, ten opzichte van Utrecht, et cetera. Dan komen de kaarten wat anders te liggen. En dat staat hier niet in, is niet onderzocht, ik weet ook niet waarom. Maar ik vind dit gewoon een one-man show van Utrecht, die zegt van, we kunnen de kosten verdelen. En dan begrijp ik ook een beetje de reactie van de ondernemingsraad. Dus ik vind dit te kort door de bocht. Onvoldoende onderbouwd en zichzelf rijk rekenen zonder deugdelijk onderbouw. En daar kan ik nog 10 voorbeelden van aanhouden, maar dat bewaar ik voor de raad.
Dank u wel. HDSR staat voor Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Ken u klassiekers?
Ja, maar dat, ik dacht al, het zal het Hoogheemraadschap wel zijn. Maar die doet verder in het hele verhaal van de onderbouw, doet hij niet mee. Dus krijgt hij nou wel geld of zo?
Oké, de vraag is helder. Ik ga door naar de heer Van Wiggen, VSP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, in tegenstelling tot ieders belang... denken wij dat de wethouder een ontzettend goed onderhandelingsresultaat geboekt heeft met lastige partners. En ik kan u uit beroepshalve ervaring vertellen dat cijfers zoals ze gepresenteerd zijn in dit stuk gehaald gaan worden. Zeker, ik verwacht nog zelfs nog een verbetering. Dus de risico's waarover het CDA spreekt, denk ik dat meevallen. De communicatie richting ondernemersraad, ja... Dat had misschien iets anders gemoeten, maar dat hoor ik graag de reactie van de wethouder op. Ik heb echter één zaak die ik lastig vind, voorzitter. En dat is, wij kiezen nu voor het BGAU met een bepaald resultaat, waarin wij als VSP-fractie ook echt geloven. Maar keuze uit één is eigenlijk geen keuze. Het had natuurlijk handiger geweest als wij... Bijvoorbeeld ook de alternatief waar IJsselstein toe is toegetreden. Als dat ook is uitgezocht en uitgewerkt had geworden, dan hadden we ook kunnen zien waarom de wethouder zo'n goed resultaat geboekt heeft. Waarom de risico's meevallen. En waarom wij als VSV-fractie vanwege andere gronden toch erg tevreden zijn.
Dank u wel, meneer Van Wiggen. Mevrouw Van Alphen.
Ja, bedankt, voorzitter. Voorgesteld wordt om als Nieuwegein toe te treden tot dat belastingsamenwerking van de gemeente en het Hoogheemraadschap. Maar het traject dat wij hier zien, geschetst, die vinden we toch wel een beetje vreemd. Hè? Het college was hier 10 december positief over en de OR ook. En op 4 juni zag ze het college het ineens geen basis meer om toe te treden. 4 juli... is er weer onhandeld en toen was het college weer positief, maar nu was de OR ineens het niet meer. En die bijzondere ondernemingsraad, die heeft nog niet geadviseerd, maar het college wacht dat advies niet af. Daar zal ik nog wel iets over zeggen. Volgens het college heeft toetreding tot de BGHU nu als voordeel dat bij pensionering van de overgenomen werknemers van Nieuwegein worden ingevuld met Nieuwegeinse kandidaten. En daardoor gaan we... aanvullend maximaal 180.000 bezuinigen. Wordt de kwetsbaarheid van de eigen organisatie minder. En wordt krijgt het personeel een baangarantie. Maar desondanks is die OR toch nog tegen. En als PvdA hebben wij niet de overtuiging dat de toetreding tot die BGHU een gegarandeerd voordeel oplevert. Wij hebben eerder de indruk dat het toch een wat riskante zaak wordt. Niet duidelijk is of 5 van die gemeenten gaan deelnemen. Hè. Zo niet, dan worden die kosten hoger. En de vraag is of afgesproken kwaliteitseisen kunnen worden nagekomen. En de financiële voordelen echt gehaald worden. En daar willen wij gewoon een reactie op van de wethouder. Er is veel overhead. Hè. Door het op afstand zetten van verdwijnt daarmee ook wel overhead. Maar ook de mogelijkheid om fikse bezuinigingen... intern te halen op de overheid. En die overheid is ook sterk gerelateerd, daar hebben we het in het rekenkamerrapport gezien, aan de huisvestingslasten, ongeveer 75%. En, maar minder mensen in het gemeentehuis, als wij die mensen zeg maar overbrengen naar de BGHU, verhoogt de huisvestingslasten en zeg maar de leegstand hier in het gebouw. En dit terwijl de huisvestingsproblematiek, hè, te weinig huurders en te hoge kosten, snel moet worden aangepakt. En problematisch vinden wij ook dat die zeggenschapsstructuur. Utrecht krijgt 50% en de andere gemeenten samen ook 50%. En bij wijziging van de begroting kan één gemeente een veto afroepen, bijvoorbeeld Utrecht. En daarna is de 3/4 meerderheid nodig om tot een wijziging te komen. En om die 3/4 meerderheid te krijgen, is dan steeds de toestemming van Utrecht nodig. En Utrecht krijgt daarmee een veel te grote machtspositie. En wij vinden de argumenten van de OR stikhoudend. En wij vinden het ook niet meer dan fatsoenlijk als wij dat advies van die BOR gaan afwachten. En nou, in ieder geval willen wij dat advies graag de toezegging dat we die snel ontvangen.
Dankjewel, de heer Thomassen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden ook problemen met de stemverhoudingen. Wij vinden ook dat Utrecht veel te grote macht krijgt. Ja, het is natuurlijk wel een hele grote gemeente, maar dat wil nog niet zeggen dat ze gewoon de macht moeten hebben. Ik meende dat het advies van de ondernemingsraad, wij dat vrijdag hebben gekregen, mocht het niet zo zijn, dan... Oké, dan heb ik het verkeerd begrepen. Het tweede punt waar wij graag aandacht voor vragen is dat de verordende bevoegdheid wel bij de gemeente Nieuwegein blijft. En ook het vaststellen van de hoogte van de belasting ook bij de gemeente Nieuwegein blijft. En voor de rest kunnen wij hier verder mee leven.
Dank u wel, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen ook hiermee leven. Ik heb toch twee korte vraagjes. Onze vragen zijn, wat zijn eigenlijk de concrete voordelen voor onze huisgemeente Nieuwegein? En ons invloed daarop eigenlijk. En ik zou graag een reactie willen hebben van de wethouder over... de slechte communicatie tussen de OR en de college. Dank u wel.
Dank u wel. De ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als je het stuk leest, dan moet je inderdaad wel zorgen dat je je veiligheidsgordel om hebt. Want de ene keer gaan we linksaf en de andere keer gaan we rechtsaf. En de bochten worden nogal snel genomen. Hè? Dat zei mevrouw Van Alphen ook al. Dan zijn we weer voor en dan zijn we weer tegen. Als ik hem wat principieler benader, de belastingheffing, dat is eigenlijk iets wat je dicht bij de overheid. Dat is nou echt de overheidstaak en er is niemand anders in dit land gerechtigd tot het heffen van belasting dan alleen de overheid. En ik vind dat je als overheid dan ook heel erg zorgvuldig met die taken om moet gaan. Niet alleen met het vaststellen van de hoogte van de tarieven en zo, wat altijd een overheidstaak is wat je nooit aan een ander toe kan bedelen. Maar ook als het gaat om de uitvoering ervan. De gemeentelijke belastingen hebben eigenlijk al een bijzondere positie in gemeenteland. Hè. We kunnen als politiek, nog als college, nog als gemeenteraad hebben wij invloed van hoe de belastingen precies geïnd moeten gaan worden. Want daar hebben wij een heffingsambtenaar voor die een vrij zelfstandige en eigenstandige positie heeft. Dat is maar goed ook, want stel je het voor dat de politiek zich daar veel te veel mee gaat bemoeien met die heffing en die invordering. Dan doen we net of we er allemaal verstand van hebben, wat natuurlijk niet zo is. Maar tegelijkertijd maakt die bijzondere positie mij wel wat afwachtend om de zaken nog verder op afstand te zetten. We hebben er al zo weinig over te zeggen. En als we dan ook nog eens een keer in een gemeenschappelijke regeling de uitvoering meer op afstand zetten, dan ga je wel eens even afvragen van ja, in hoeverre houden we er dan nog wel feeling en voeding mee. We zien dat ook bij andere gemeenschappelijke regelingen waarin we uitvoeringstaken wegzetten. We denken van ja, het komt hoe langer, hoe verder weg van ons te staan. En wat kunnen we er straks nog mee? En dat houdt mij ook een beetje tegen om voluit ja te zeggen tegen een voorstel om belastingheffing, wat die echte notoire overheidstaak is, om dat uit te besteden. Te meer als je er verder in leest dat er nogal wat gekibbel en gekrakeel is of het nou wel of geen voordeel oplevert. En dan heb ik zoiets over me, als we echt twijfel hebben, dan moeten we niet gaan inhalen. En dan heb ik het nog niet eens over de stemverhoudingen waarin Utrecht machtig blijkt te zijn. Ja, Wat zou er nou in zo'n gemeenschappelijke regeling kunnen gebeuren waardoor dat echt daadwerkelijk gestemd moet worden? Hè? Als het echt een uitvoering is, de inning van de belastingen, nou, dan gaat het niet echt over hele principiële zaken. Maar dan zou het toch wel goed zijn dat er meer gelijkwaardigheid is als het inderdaad tot de stem aankomt. Dat zijn ook van die dingen waarvan ik zeg van ja, kun het maar beter zelf houden bij die twijfel dan dat je het bij een gemeenschappelijke regeling onderbrengt.
Een interruptie van de heer Van Wiggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik begrijp de zorg van meneer Monrooy, maar het belastingbeleid, wat het burger het dichtste raakt, en de tarieven en de zaken die hier allemaal blijven hier gewoon in huis vastgesteld worden. Het gaat alleen maar puur op het opleggen van de aanslagen, het zorgen dat het geld op tijd binnen is en het versturen van de nodige dingen. Dus het zijn echt uitvoerende taken die gegarandeerd gaan worden dat die BGU die goed uitvoert, kwalitatief ook goed. En dat wij daar...
Heeft u nog een vraag aan ja, meneer Monrooy?
Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat het gaat alleen maar over die uitvoering.
Volgens mij zei ik dat ongeveer al in een van mijn openingszinnen dat het alleen maar uitvoering betreft, omdat verder alle bevoegdheden hier blijft. Maar ik heb daarna wel een paar andere dingen gezegd. Hè, van we staan al zover op afstand en moeten we nog verder op afstand komen te staan, zodat we helemaal het gevoel hebben dat we er helemaal niks meer over te vertellen hebben. Dat is een beetje mijn zorg.
De heer De Jong.
Meneer de voorzitter. Ja, ik heb ook even de vraag aan de heer Monrooy. En mogelijk kan hij daar even klaarheid in brengen. De personen die nu binnen de gemeente werken, ik denk bijvoorbeeld aan de ambtenaar die de uitvoering geeft in de WOZ en dat soort zaken, zijn dat in dienst van de gemeente of zijn die, laten we zeggen, door de belasting uitgeleend aan de gemeente?
De wethouder zit daar, dat zijn vragen die u aan de
wethouder moet doen. U weet heel veel van belasting, dus ik denk misschien weet u dat zo.
Volgens mij
zijn allemaal gemeenten.
Politiek debat.
De Rijksbelastingdienst is gelukkig geheel gescheiden van gemeentebelasting. Mag wel zeggen.
Meneer Monrooy, gaat u verder met uw betoog?
Nee, precies, okay. Ja.
Oké, okay, dank u wel.
Dus ja, nou, ik was eigenlijk al een beetje aan het einde van mijn betoog, voorzitter. Ik krijg geen echte warme gevoelens van dit. Ik ben niet echt a priori tegen samenwerken, maar ik heb hier met mijn handen nog niet voor op elkaar gekregen voor dit voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het meeste is eigenlijk al gezegd, dus ik probeer kort te zijn. Op bladzijde 2 wordt gesproken over het in potentie aanwezig zijn van mogelijke bezuinigingen. Straks bespreken we het rapport van de Rekenkamer en een van de reacties van het college op dat rapport over de vraag hoe het komt dat overhead hoog is, is omdat regionalisatie geld kost. Nu kan het zijn dat regionalisatie iets anders is dan waar we het hier over hebben. Toch roept dat natuurlijk toch onmiddellijk de vraag op van, ja, het is inderdaad in potentie. En hoe schat u die potentie in? Rekenen we ons niet rijk inderdaad? Iemand anders zei dat eerder ook al. Een tweede vraag is ook al aan de orde geweest. Is het besluit van de BOR is nog niet binnen. Dat is toch wel een beetje riskant lijkt mij. Want als de BOR negatief adviseert, wat dan? En wat heeft de wethouder daarvoor scenario's voor in gedachten?
Dank u wel. De heer Dijkstra van de VVD.
Dank u meneer de voorzitter. De VVD is in principe niet tegen toetreden. Toch wel op basis van de voorwaarden zoals die genoemd zijn in het stuk. Wel belangrijk is om goed en duidelijk overzicht te krijgen van de financiële consequenties. En dat vind ik in het huidige stuk wat lastig. Zo is het bijvoorbeeld niet helder hoe de frictiekosten zijn opgebouwd. Hoe de achterblijvende overheidskosten worden aangepakt. En dat kan ik ook echt willen verzoeken aan de wethouder. Is het mogelijk om een soort tabel te maken, een overzicht, een 3 kolommen bijvoorbeeld, waarin doorgerekend staat wat de kosten en opbrengsten zijn van de situatie as is, zoals we doorgaan met de huidige situatie, de situatie als we toe zouden treden, en een kolom met de financiële doorbreking van de risico's en daarbij ook de waarschijnlijkheid van de risico's, zodat je heel helder en duidelijk kunt zien Wat de kosten zijn als je kiest voor optie A of optie B, bijvoorbeeld het handhaven van de huidige situatie.
Dank u wel. De heer Verhoeven van de D66.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het meeste is al gezegd. D66 is per definitie niet tegen samenwerken. Alleen het valt wel op dat we steeds
meer samenwerken in steeds meer wisselende samenwerkingsverbanden met steeds meer wisselende gemeenten die op zichzelf ook weer in steeds meer wisselende samenwerkingsverbanden gaan samenwerken. Het wordt nogal een complex geheel bij elkaar. Komt bij dat, uit de rapportage blijkt dat de voordelen, de frictiekosten erbij. Ik begrijp dat we in 2018 de eerste keer het voordeel gaan halen. Dat is wel erg ver weg voor een simpele uitvoeringstaak. En ik deel eigenlijk wel de mening die mevrouw Van Alphen van de PvdA aandroeg. Bezetting van het gebouw, allerlei andere kosten waar we dan rekening mee houden op het moment dat we mensen uit huis gaan plaatsen. Ik vind hem nogal, ik heb hem ook nog niet.
Dank u wel. Was dat een interruptie op meneer Verhoeven? Want anders gaan we door naar de wethouder.
Ik heb een hele korte vraag die ik vergeten was te stellen. Kan dat nog?
Probeer het zo even met de interruptie op de wethouder dan. Dan gaan we eerst even beginnen.
Oké.
Ik hoop dat deze het doet. Doet hij het? Ja? Goed, wij hebben als college in november zo'n beetje een principebesluit genomen om te onderzoeken of belastingssamenwerking of dat tot voordelen kon leiden. Waarbij het voordeel voor de burger is één aanslag van verschillende belastingheffers en een schaalgrote sprong in uitvoering die tot een voordeel kon leiden. Vervolgens moet zo'n voordeel ook landen. Moet zo'n voordeel ook bewezen worden, is dat te halen. We hebben dat aan de ondernemingsraad voorgelegd. In eerste instantie is daar een positief principebesluit op genomen in juni. En daar liggen ook een beetje de twijfels die u als raad hier neerlegt. Lag een voorstel waar een aantal mankementen nog aan zaten, waarvan wij zeiden, ja, als we dit doorrekenen levert het niks op. Moeten we dit doen voor de Nieuwegeinse burger? Hè? In juni hebben we dus nee gezegd. Beetje op van ja, nee, daarna weer ja. Dat gaf meneer Monroy net in zijn termijn aan. Toen we dat deden, had dat natuurlijk consequenties voor eigenlijk de hele samenwerking. Want de hele regio kijkt naar elkaar. Wanneer één partij afhaakt, dan kan het zo zijn dat de rest ook afhaakt. Omdat dat voordeel alleen te halen is wanneer die schaalgrootte haalt. Dus is vanuit de regio ook aan ons getrokken van doe toch mee. En we hebben toen gemeend, omdat de behoorlijke consequenties ook aan de andere kant zaten, om die onderhandelingen te heropenen, mits er voor Nieuwegein onder de streep een voordeel in zit. Het voordeel dat is gekomen. Er zijn een aantal aanvullende toezeggingen financieel gedaan. We hebben pensioenrecht. Eerst in het eerste voorstel zat dat gepensionerende werknemers, dat die niet vervangen werden door Nieuwegeinse werknemers, maar dat die door de Utrechtse organisatie ingevuld zouden worden. Dat zou betekenen dat wij. Maar misschien mag ik dit even afmaken, want anders dan valt de helft van dat verhaaltje weg, voorzitter. Het zou betekenen dat wij de volledige rekening aan Utrecht zouden betalen, of aan BGU zouden betalen, en daar maar drie Nieuwegeinse medewerkers het zou laten blijven maken. Door die pensioneringsregeling, trekkingsrecht, kunnen we boventallige Nieuwegeinse medewerkers kunnen we laten schuiven naar de BGAU. Dat recht hebben we, waardoor op termijn 180.000 euro voordeel ontstaat, omdat we dat als overheid hier weg kunnen werken. En dat is voor mij toen reden geweest om te zeggen, ik durf dit voorstel hier te verdedigen, omdat dat structureel toch een fors bedrag is. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er een tweede lood zit, namelijk het waterschap, dat ook belasting heft. Op het moment dat je dit niet zou doen, moet het waterschap een aparte rekening voor Nieuwegein schrijven. Daar zijn kosten aan verbonden. Die zien we in deze voorstellen allemaal niet terug. Hè, maar die zijn er wel degelijk. En die zullen via verdeelsleutels ook dezelfde burgers die wij bedienen raken met een tarief waar die extra kosten in verwerkt zijn. Dus dat deel, daar gaan wij niet over. Maar dat raakt onze burgers ook. Wij vinden het van belang dat we in een regio waar je dit soort zaken die niet...
Ik laat nu toch even de interruptie van de heer De Jong toe.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb even een opmerking richting de wethouder wat betreft die pensionering en die toezegging dat de pensioneren van medewerkers die zijn overgekomen vanuit Nieuwegein worden ingevuld met kandidaten die de gemeente, et cetera, zoals de pagina 2, eerste linia staat. U maakt daarnaast ook een opmerking over wat op pagina 6 staat, in de laatste linia. Daar kan, zoals eerder al genoemd, aan worden toegevoegd dat Nieuwegein eerste trekkingsrechten krijgt in geval pensionering. Dat krijgt bij mij het gevoel van, wij hebben een voorkeurspositie. Wij hebben een soort voorrangsregeling. Wij mogen als eerste daarop doen. Maar, zoals de ondernemingsraad ook zegt op pagina 1 onderaan, de functie binnen het unit belasting en kenmerken zitten een hoge mate van specialisatie, zijn niet door ieder medewerker als passend aan te merken. Met andere woorden, wij kunnen wel zeggen, wij claimen die dingen, maar we hebben niet de juiste skills. Dan gaat het dus mooi aan onze neus voorbij. Dus is het nu in beton gegoten, als er iemand weggaat, wordt hij door Nieuwegein vervangen, of hebben wij een voorrangsvoorkeursregeling, en dan als dat niet ingevuld kan worden op basis van de eisen en het profiel, dan gaat het iemand anders uit andere gemeenten.
Uw vraag is
dan
helder.
Dan gaan we alleen maar over een overgangsregeling, want op een gegeven moment is de unit zelfstandig, en die gaat zelfstandig recruteren, dus wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van deze regeling?
De heer Verhoef had ook nog een interruptie op ditzelfde onderwerp.
Ja, wel wat de wethouder net aan het vertellen was. Ik vroeg me af, welke organisatie binnen dit samenwerkingsverband haalt het hoogste voordeel? Waar onze burger, onze Nieuwegeinse burger, dan daadwerkelijk iets van merkt.
De wethouder, eerst denk ik even op meneer De Jong.
Op meneer De Jong, wij hebben een trekkingsrecht afgesproken. Dat betekent dat die vacatures eerst hier aangeboden dienen te worden. Wij hebben daar natuurlijk een inspanningsverplichting in om de juiste mensen daarheen te brengen. Er is een opleidingstraject en die mensen zullen daar geschikt gemaakt voor worden. Daar zijn afspraken over gemaakt.
Gaat u door?
Ja. Ik vind dat een beetje lastig om te zeggen. Kijk, wij kunnen natuurlijk afzien van een trekkingsrecht. Maar wij gaan ervan uit dat op het moment dat zo'n functie zich aandient en er hier boventalligheid is, dat wij die mensen die kant op kunnen brengen. En er zijn ook afspraken gemaakt over dat die mensen met een gerichte opleiding daar landen. Dat is voor mij een bedrijfseconomische reden van een waarde die oploopt tot 180.000 euro, die die business case behoorlijk deed kantelen en voor ons gunstiger is. Plus dat natuurlijk met het waterschap samenwerkend er verder voordeel te halen is. Daarnaast is het een aanbouwregeling die nog wat verder kan groeien en dan zou het voordeel op termijn nog verder op kunnen lopen.
Antwoord op de heer Verhoeven nog.
Ja. Wat was uw vraag precies?
U gaf aan in uw antwoord dat wellicht het voordeel wat wij behalen, vooral het voor de Nieuwegeinse inwoner, een groter voordeel te behalen valt. Omdat het meerdere partijen, één aanslag, minder kosten in totaliteit. Maar ik vraag me dan af, welke deelnemende partij haalt nou het grootste voordeel uit dit samenwerkingsverband? Want als ik het goed begrijp, zijn er maar twee partijen in dit samenwerkingsverband waar de Nieuwegeinse bewoner ook daadwerkelijk mee te maken krijgt.
Ja, het zijn de waterschapslasten en de gemeentelijke belasting die door een gemeenschappelijke dienst geïnd gaan worden. En welke partij heeft daar het grootste voordeel van? Heeft het waterschap er ook voordeel bij? Ook die hebben voordeel bij het gezamenlijk innen. Daarvoor ziet dit voorstel niet in, maar het waterschap heeft natuurlijk zijn eigen business case gemaakt om deze samenwerking te doen. En wellicht, kijk, u heeft in uw eigen fractie volgens mij ook een raadslid zitten die heel goed ingevoerd is in het waterschap, zal ik maar zeggen. Ik ga ervan uit dat ook dat waterschap hierin stapt omdat zij voordelen verwachten te behalen die in hun kant van het verhaal ook tot minder kosten leiden en een lagere aanslag.
Mevrouw van Alf heeft ook een... interruptie daarna, de heer De Jong nog en meneer Monrooy.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. De wethouder had het over meerdere partijen en uitbouw. Maar het is ook wat de heer Verhoef zei. Het is een andere constellatie. Hè. Het zijn niet de Lekstroomgemeenten, geen IJsselstein of Vianen, nu ineens Zeist en Houten. En ik weet gewoon niet van die andere organisaties, wat die OR besluiten, wat zij ervan vinden. Ja. We weten niet wat de gezamenlijke ondernemingsraad vindt. Ja. We weten ook niet hoe dat bijzonder georganiseerd overleg gaat uitpakken. En het gaat wel heel erg uit van die partijen en uitbouw, maar wat zijn de scenario's als een van die partijen niet meedoet? En eigenlijk die opmerking van de heer Dijkstra van maak nou eens zo'n overzicht hè, van die doorbrekening en maar dit soort scenario's van hoe ga je om als het er maar vier zijn of maar drie?
Helder. Ik kijk even, sluit de interruptie van de interrupties van de beide heren aan bij deze interruptie. Want anders doen we eerst even het antwoord op deze interruptie.
De vraag die hier gesteld wordt is: wat gebeurt er wanneer een van de potentiële partijen afhaakt? We hebben in dit voorstel gezegd: het is voorwaardelijk dat ze allemaal meedoen. Dat kunt u ook lezen. Dat kunt u lezen in op, meen ik, de eerste pagina, dat alle partijen mee moeten doen. Dus doet er één niet mee, dan is deze deal niet aan de orde en dan zal er opnieuw onderhandeld moeten worden. Dan zullen er opnieuw beslissingen genomen moeten worden.
Dank u wel. De heer De Jong, de interruptie en daarna meneer Monroy.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb toch nog even een opmerking over die business case waar u naar zet en dat u zegt dat u daarvan overtuigd bent dat het bedrag van 180.000 wordt bezuinigd. Kanttekening is dat de OR het ook precies hetzelfde heeft, maar dan is het in één keer 200.000. Dus ik vroeg me even af wat nou het juiste bedrag was. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Mijn vraag is dat in het stuk van de gemeente staat, door de toezegging ontstaat in potentie, verderop wordt ook gesproken, dat er een kans bestaat. En u heeft zo'n business case waar u van overtuigd bent dat u het haalt. Dat zijn nogal twee uitersten. En waarom staat het dan niet in dat u ervan overtuigd bent, of de business case aangeeft, dat dat een haalbare bezuiniging is? In potentie is heel vaag. Met andere woorden, het zou kunnen, en misschien dan pas in 2018, maar het zou ook niet kunnen. En dan valt de hele financiële onderbouwing als een kaartenhuis in elkaar. En dat is even mijn vraag.
Uw vraag is helder.
Ja, u heeft gelijk dat wij daar nog het nodige in moeten doen. We hebben deze principeafspraak gemaakt. Die moet verder uitgewerkt worden op opleidingsniveau, op welk type medewerkers schuift door, schaalniveau, dat soort zaken moeten nog ingeregeld worden. Dus het is een ongeveer bedrag en we hebben het ook niet hard kunnen maken, dus in die zin. Maar we gaan er wel van uit dat in orde van grootte dit te halen is. Mits de juiste inspanning daar tegenaan gelegd wordt.
Ik wil een reactie op, heel kort.
Echt heel kort.
Wat heel cryptisch is, in dezelfde zin over dat bedrag van 180.000, staat er, die ingezet kan worden ter dekking van de weg van het dekken van de overheid. Met andere woorden, dat wordt gelijk weer uitgegeven om het gat in de overheid te dekken.
De heer Gardella.
Daar kun je dus niet rekenen. Dus ik snapte daar dus niks van die zin.
De heer Gardella, nog een reactie erop en dan gaan we meneer Monroy.
Dat klopt, op het moment dat je hier boventallig personeel kunt doorplaatsen, dan valt hier automatisch ook een bezuiniging te boeken van dat bedrag dat doorgezet wordt.
De heer Monroy. Uw interruptie graag.
Ja, voorzitter, de wethouder wordt getriggerd doordat hij een bezuiniging kan realiseren. Ik mag toch aannemen dat als wij door voordelig innen van onze belastingen een voordeel gaan behalen, dat we dat voordeel gaan teruggeven aan onze inwoners in de vorm van lagere belastingen en dat u het niet gaat gebruiken om uw bezuiniging in te boeken?
U zult begrijpen dat het lastenniveau en bezuinigingen ook wel eens met elkaar in verband kunnen staan. Als wij bepaalde bezuinigingen niet realiseren, kan dat zijn invloed hebben op het kostenniveau of op andere bezuinigingen die daardoor gemaakt moeten worden. U moet dat in zijn compleetheid bekijken.
De heer Mondgooi nog een.
Ik zie dat toch wel iets enger dan de wethouder dit doet, hoor. Als dit echt een voordeel is op de belastingheffing, dan vind ik dat het ook terug moet naar de burger en niet dat wij dat dan in onze zak kunnen steken.
Dank u wel. Ik wil graag dat de heer Gardella, voorzitter, na de interruptie van meneer Verwigget, doorgaat. Dat geeft ook de wethouder de kans om de vraag te beantwoorden.
Voorzitter, nog een vraag aan meneer Mondoor. Ik begrijp zijn stelling en dat is.
Zijn de wethouders aan het woord, dus geen interrupties op elkaar. Mogelijk krijgt u zo nog de kans.
Okay.
Wethouder Gardella, ik zou u graag willen verzoeken om door te gaan met uw beantwoording.
Ik loop het lijstje even door. Er zijn door het CDA een aantal opmerkingen over risico's, inzicht op voordelen en garanties genoemd. Kijk, echte harde garanties kunnen we niet geven, maar garanties over de huidige situatie, hoe dat ontwikkelt, ook niet. Daar zijn ook risico's aan verbonden, hè, omdat er 3 man met pensioen gaan, er een aantal nieuwe taken op ons afkomen, automatiseringsslagen gemaakt moeten worden, dus ook hier zijn risico's. Een zekere kwetsbaarheid heeft deze organisatie, omdat de helft van de mensen met pensioen gaat. En wij denken dat dat ook beter op te vangen is in een grotere organisatie waar altijd doublures aanwezig zijn, zodat het werk gewoon door kan gaan.
Mevrouw Blom met een interruptie.
Ja, heel kort nog een verheldere vraag, want u heeft het nu weer over die risico's, hè, dat is terecht. U gaf net aan op in een antwoord op een vraag van iemand anders, van ja, als bijvoorbeeld één plaats afvalt of niet meedoet, dan is deze deal van tafel, dan gaan we opnieuw onderhandelen. Geldt dat dan ook voor die andere risico's? En als dat zo is, dan is toch het uitgangspunt dat u dat doet om te voorkomen dat de kosten voor onze inwoners hoger worden door te proberen die risico's zoveel mogelijk te mijden.
De heer Gnelle.
Kijk, op het moment dat er een partij afwijkt of afvalt, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie die opnieuw beoordeeld zal moeten worden. Een van de opties zal dan zijn een terugvaloptie om het hier zelf te blijven doen. Hè. Daar zijn ook risico's aan verbonden die ik u net uitlegde. We zullen met z'n allen die belastingen moeten blijven heffen. Dus die taak blijf je houden als overheid. We zullen er dan in de opties die overblijven of zich aandienen, zullen we nieuwe keuzes moeten maken. En een van de keuzes zou kunnen zijn dat je het dan zelf doet. Hè. En daar zijn een aantal nadelen aan verbonden die in tarief, in personele sfeer en organisatiesfeer aan de orde kunnen zijn.
Nog eenmaal mevrouw Blom en dan nog de heer De Jong op dit onderwerp.
Nog één keer, want dat vroeg ik niet, want dat was al helder. Hè, wat mogelijkheden zijn als er één plaats uitvalt. Maar ten aanzien ook van de andere risico's die genoemd worden. Geldt dan hetzelfde van nou dan gaan we opnieuw aan tafel en dan gaan we onderhandelen om te komen tot het beste resultaat voor onze inwoners.
Op het moment dat je instapt, maak je ook deel uit van dat bestuur. Zit er zelf natuurlijk ook mede aan het stuur om het beleid van die nieuwe instelling te sturen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja. Ja. De heer De Jong had nog een interruptie en dan gaan we echt verder met de beantwoording, want anders blijven we...
Ja, meneer voorzitter, ik heb even moeite met de uitleg die ik net hoorde van... De wethouder over die in potentie de mogelijkheid om een bedrag van 180.000 te bezuinigen. En dan het verlengde van die zin.
Voorzitter, ik had net ook een vraag. Dit is een herhaling en ik mocht mijn vraag niet stellen.
Nee, dit is geen herhaling. Ik krijg een antwoord wat strijdig is met wat ik gevraagd heb. Goed, die zegt die ingezet kan worden ter dekking van de wegvallende dekking voor de overheid. Ik begrijp als je mensen weghaalt, dan heb je minder overheid en dan kun je bezuinigen. Maar als die 180.000 bezuinigd wordt, die wordt gelijk ingezet, dan is dus...
Volgens mij is dit dezelfde vraag iets anders gesteld.
Nee, dat is geen antwoord.
Ik vraag
want dan blijft er dus nul over.
Het kan zijn dat u het antwoord niet goed vindt.
Nee, het gaat niet om
het antwoord. Ik geef de heer Gedella nog eenmaal de kans om het
staat,
uit te leggen.
Voorzitter.
En daarna gaan we verder.
En dat is strijdig met wat de heer de wethouder
zegt. U moet dit afzetten tegen dat die personele last anders ingezet zal worden door de organisatie zelf. Hè. Dus dat wij een rekening betalen en de tegenliggende personele prestatie door anderen uitgevoerd wordt. We hebben de kans om die door ons eigen personeel dat doorgeschoven wordt tot een bepaalde lengte door te laten voeren. In ieder geval de eerstkomende 3 jaar kunnen we iedereen vervangen. Dat is het voordeel dat je rechtstreeks hebt. Daarnaast hebben we natuurlijk een overheadreductie die moet gerealiseerd worden, omdat we hier een te duur gebouw hebben, allerlei andere zaken. Dat laat ik even hier. Waar je ook wat voor moet doen en daar kun je dit voor gebruiken. Dat is eigenlijk de portée van het verhaal. Ja, dan
gaat u verder, meneer.
Is er gevraagd naar... de communicatie met de OR. Ik heb begrepen dat een aantal rapporten daar niet met de juiste snelheid geland zijn. Wij trekken ons dat aan en zijn het met u eens dat daar verbeterslagen in mogelijk zijn. Dan zijn er vragen over de stemverhouding. Laat ik dat onderwerpje even pakken. De stemverhouding. In de oorspronkelijke business case die we in juni afgewezen hebben, lag de machtsverhouding vrij veel sterker naar Utrecht. Utrecht wilde in feite gewoon een decision vote hebben. Dat is een van de redenen voor ons toen geweest om te zeggen dat willen wij niet. We willen toch een reële invloed hebben. Er zijn vier onderwerpen waar we veto op rechten hebben. Een vijfde onderwerp, daar hebben we een eerste instantie veto recht op gekregen. En in tweede instantie een gekwalificeerde meerderheid van 3/4. Maar u moet die met onderwerp 1 in verband brengen. Waarbij ook de tarievenstructuur waar we wel degelijk een vol veto recht op hebben. Dus een zekere veiligheid is hier ingebouwd. En ja, wij vonden dat een sterke verbetering ten opzichte van de eerste situatie.
Een interruptie van mevrouw Van Alphen. En ik ga daarna echt wat minder interruptie toestaan, want anders blijven we in een cirkeltje. Mevrouw Van Alphen.
Ja, ik heb toch echt de vraag hoe de wethouder kan zeggen dat de stemverhouding is verbeterd. Ik bedoel, als er geen unaniem besluit mogelijk is, hè, dan komt er dus dan vindt er een veto plaats. En dan heb je 3/4 meerderheid van de stemmen nodig. Stel dat Utrecht wil de belastingen verhogen, dat er meer geld komt in de belasting.
Dat is niet aan de orde, mevrouw. Het gaat niet om de tariefstructuur. Die vraag is door meerdere mensen gesteld. Die houdt u hier als raad. U bepaalt hoe hoog de belastingtarieven zijn, hoe kwijtscheldingsbeleid eruit ziet. Al dat soort zaken zijn bevoegdheid raad. Het gaat erom echt om wat daarna de machientjes, acceptgirokaarten, al dat soort zaken, wat daar weggezet wordt.
Meneer Gedel, gaat u door met uw beantwoording van de vraag?
Het gaat over de begroting.
Wanneer het werkapparaat, de begroting daarvan, het gaat niet over onze begroting, het gaat over de begroting van een werkapparaat dat acceptgirokaarten en al dat soort zaken genereert. Het klopt dat de begroting, dat die na een 100% stemronde in een 3/4 stemronde komt, maar u kunt ook zien dat er nog een de eerste vier onderwerpen, dat die op 100% zitten. Daar zit die gekwalificeerde niet in. En daarin wordt de tariefstructuur genoemd.
Dat kunt gaat u verder.
Welke pagina staat dat?
Drie onderaan en vier boven.
Nee, even kijken hoor. Dat is op 3 onderaan besluit over de van toepassing zijnde bijdrageverordening. Daar heeft u 100% stemrecht op zonder een tweede stemronde.
De heer Gerelle, zijn er nog vragen over die niet beantwoord zijn op uw lijstje en anders?
Ja, er is nog gevraagd naar alternatieven, hè, omdat er andere samenwerkingsmogelijkheden zouden zijn. Ik meen dat D66 daar een vraag over stelde. Die hebben we afgewogen. Daar zat als nadeel in dat daar of minder bijdrage in onze overheadreductie zat, die hier wel gegeven wordt door de organisatie, of het personeel geen garantie gegeven kon worden, een baangarantie. En dat vonden wij minder aantrekkelijke opties, dus die zijn in het traject afgewezen.
De heer Verwiggen, op dit punt?
Op dit onderwerp. Voorzitter, beantwoordt u dan mijn vraag ook waarom wij maar een keuze hebben uit 1, en dat is de keuze voor het BGU, of krijg ik daar nog een ander antwoord op, van waarom is bijvoorbeeld een samenwerking met de waterschappen en de gemeentes waarin IJsselstein participeert niet verder uitgezocht, uitgewerkt, en is dat als alternatieve keuze hier ook voorgelegd?
Nou, die zijn afgevallen vanwege de redenen die ik zo noem. Het alternatief wat nog genoemd is hier is het zelf blijven doen. Dus er zijn twee alternatieven die hier in feite voor liggen, waar wij gekozen hebben voor het doorschuiven vanwege de bedrijfseconomische redenen die ik zojuist met u deelde. Kijken wat er nog. Nou, concrete voordelen voor de burger 1 keer innen. Van 2 soorten belastingen, van een slagvaardig apparaat. Overigens wil dat niet zeggen dat we het op dit moment niet goed doen. Het huidige belastingheffingssysteem werkt hier goed. Maar zoals gezegd, er zitten kwetsbaarheden in naar de toekomst toe. Uitvoering op afstand geeft de ChristenUnie aan als een punt van aandacht. vind belastingheffing een belangrijke overheidstaak, waar u ook dagelijks boterham in verwerft. Het gaat hier niet om de belasting, om het vaststellen van tarieven en al dat soort zaken. Het gaat hier echt om uitvoeringsaspecten. We hebben rond vuilophaal met de RMN hebben we natuurlijk ook een uitvoerende dienst op afstand gezet. En daar hebben we al jaren voordeel van. Ik spreek zelf de verwachting uit dat dit als aanbouwregeling in de toekomst voor ons wel eens een hele plezierige dienst zou kunnen blijken te zijn. Ja, ik deel uw angst wat dat betreft niet.
Zou u willen afronden?
Dan ligt er van de VVD de vraag om een overzicht op 3 kolommen. Ja, rond die laatste kolom hoor ik dat daar toch dat een wat ingewikkelde vraag is. De andere 2 die zouden in een die zouden in elkaar gevoegd kunnen worden en dat zou gepresenteerd kunnen worden, zou als een bijlage nog toe kunnen zeggen. D66, volgens mij heb ik daar de vragen van beantwoord. Ik weet niet of er nog vragen.
Ik zie nog 1 interruptie van de heer De Jong en Thomas en daarna gaan we het debat afronden. De heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik had 2 vragen nog gesteld, daar heb ik nog geen antwoord op.
Kunnen jullie nog herhalen misschien?
Dat zal ik even doen. Ik had even gezegd van wat zijn de duur van de afspraken over die pensioen en dat dan Nieuwegein dat recht heeft. Is dat 1 jaar, 2 jaar, is het tot 2018 daarna?
Dat gaat om. En de tweede vraag?
En de tweede vraag is, ik had gezegd over de stemverhouding, dat de uitstraal dat wie betaalt bepaalt. En waarom het niet op basis van inwonersaantallen is, dan krijg je een heel andere verhouding. En dat is op belastinggeving denk ik passender.
De heer Gardella.
Nou, om de laatste vraag te beginnen. Het is zo dat er ook verschillende producten afgenomen worden. U kunt dat in dat lijstje zien. De ene gemeente neemt andere dingen af dan de ander. Het is zo dat ook verschillende situaties ingevlochten worden. Er is gekozen voor op basis van bijdragen die in rekening gebracht wordt om daar de stemverhouding op te baseren met in feite de belangrijkste beslissingen die in unanimiteit genomen moeten worden.
Ja. En de duur was de vraag nog.
En dan heeft u een duur over die pensioenafspraak. In feite hebben we de trekkingsrechten op de huidige personeelsleden die we inbrengen. Er zijn, voor zover ik dat kan overzien, gaan er 7 man mee, 6, zoveel FTE. En daar zijn 3 mensen die op korte termijn met pensioen gaan en daar hebben we die afspraken over gemaakt. Voor daarna hebben we die niet gemaakt. Nee.
Oké, okay, helder. De heer Thomas en daarna.
Maar dat duurt veel
debat.
Langer nog.
Ja, de vraag van de verordende bevoegdheid, die is nog niet beantwoord.
Volgens mij heb ik die beantwoord, die blijft bij u als raad liggen.
Ik sluit nu echt het debat. Of is er een vraag niet beantwoord?
Ja, meneer Gerdella gaf aan dat hij in plaats van 3 kolommen 2 kolommen doet. Zou het dan een meerjarenoverzicht kunnen zijn? Dat is omdat sommige bedragen per jaar toe te rekenen zijn, wordt het wat helder. Dan is het wat mij betreft akkoord. Ja.
Oké, dank u. Ik sluit hiermee het debat. Ik ga even het rondje maken of dit een hamerstuk is of een bespreekstuk. En als het een bespreekstuk is, dan wil ik ook graag horen waarvoor. D66.
Dank voorzitter. Alles over, alles behorend, maken wij er toch een bespreekstuk van. De voordelen zijn ons wat ons betreft gewoon nog niet concreet duidelijk geworden. Zowel de financiële voordelen niet als de voordelen van de inwoners.
Op de voordelen, dank u wel. VVD.
Een bespreekpunt om op basis daarvan het toegedeelde stukken een goed overzicht of een goed keuze te kunnen maken op basis van de risico's en de keuzes.
Dank u wel. GroenLinks.
Een bespreekstuk vanwege nog niet voldoende inzicht in de financiën en vanwege nog geen besluit hebben van een BOR. Of advies moet ik zeggen. Ja, dank.
ChristenUnie.
Bespreekstuk. De wethouder heeft ons nog niet kunnen overtuigen dat dit een goed voorstel is.
SP.
Hamerstuk.
De heer Thomas, Iris,
een bespreekstuk. Wel op grond van wat meneer Monroy aangaf over die 180.000 euro. Die moet echt naar de bewoners toe. En daar wil ik even met mijn fractie over praten.
Mevrouw Van Alphen.
Bespreekstuk om dezelfde redenen als D66 en de VVD. Het overzicht dat we nog krijgen, het wel meer inzicht in de voordelen en de risico's en het feit dat we
dank
nog graag zouden willen weten wat de boer vindt.
Ik was hier naartoe gestuurd met een hamerstuk, maar toch wordt het een bespreekstuk, want ik wil even in de fractie inbrengen waarom wij maar een keuze hebben uit één en de andere mogelijkheid niet uitgewerkt is. Nou, in principe.
De heer De Jong.
Bespreekstuk, voorzitter, omdat wij graag zouden wat meer inhoudelijk kennis zouden willen nemen waar de business case op gebaseerd is, waarop dat het mogelijk is in potentie of kans dat in één keer dat hard wordt ingeboekt, 180. En ook dat ik graag wil een uitleg hebben over die ene zin, waar als je 180 verdient, je geeft
het helder uit. Die ene zin.
Dan heb je dus
mevrouw niks. Blom.
Ja, ook een spreekstuk in verband met de tabellen die we nog krijgen op verzoek van de heer Dijkstra. En in verband met de uitspraak van een BOR.
Dank u wel. Nou, volgens mij is de conclusie een bespreekstuk. En het zal dan in de raad van 25 september op uw agenda te zien zijn. De wethouder zal nog even blijven zitten voor de kwartaalwijziging, agenda punt 7, kwartaalwijziging september 2019.